Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Wouter van der Giessen. Hij doet interventies in de openbare ruimte, vaak met objecten die je op straat veel tegenkomt. Een zwerm gele opklapborden met daarop Caution Work in Progress, die samengevoegd wel heel veel nadruk leggen op de plek waar ze staan. 3 grote parasols, dichtgenaaid zodat ze op levensgrote tollen lijken, neergelegd in een 19e eeuwse ruïne in het Valkhofpark in Nijmegen. Of 10 voortuinen in Breda, waarin steeds een andere ingreep is gedaan. Een paar vierkante meter felgekleurde plumeaus of een flexibel speeltoestel dat als een spiraal door een stenen afscheiding heen cirkelt. Vaak zijn Wouters installaties zeer toegankelijk en uit maximaal 4 kleuren opgetrokken. Rood, blauw, geel en groen. Door op te vallen en af te wijken, leggen zijn interventies bloot wat de conventies zijn voor het, tussen aanhalingstekens, normale gebruik van de openbare ruimte. En dat kan al gebeuren voordat het werk überhaupt wordt gerealiseerd, zo blijkt. Wouter maakte een digitale schets voor een felblauw 6 meter hoge Dixie die in een vijver in Zoetermeer zou moeten komen. Hoewel duidelijk gecommuniceerd dat het werk fictief was, zorgde het voor veel opschudding bij de bewoners. Welkom Wouter, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
Veel van het werk wat je tot nu toe hebt gemaakt bevindt zich in die openbare ruimte. Zelfs de objecten die je kiest komen daar vaak vandaan. Ja. Waarom is die ruimte zo interessant wat jou betreft?
Omdat het een ruimte is waar eigenlijk iedereen ergens iets van mag vinden. En dat vind ik heel belangrijk eigenlijk, dat het dat je als bezoeker of als toeschouwer van een werk, dat kan een kunstwerk zijn of een muziekstuk of wat dan ook, maar dat je gewoon de ruimte ervaart om daar wat van te mogen vinden. En daar is de openbare ruimte wel bij uitstek een goede plek voor.
Kan dat beter dan in bijvoorbeeld een galerie of een museum?
Ja, vaak wel. Wat ik vaak zelf merk als ik in een museum ben, dan loopt daar iedereen zachtjes zo rond en een beetje fluistert tegen elkaar. En dan krijg ik altijd heel erg de neiging om hard te gaan praten of te lachen of daar op een andere manier mee om te gaan, zeg maar.
Ja.
Omdat ik ervaar dat ik voel me dan zo ongemakkelijk eigenlijk. Zo binnen in zo'n museum heel vaak.
Waar zit hem dat in? Is dat een soort plechtigheid of zo die daar hangt? Of?
Ja, ik loop ook dan met mijn handen op mijn rug, zo wat, weet je wel. Want je moeder vroeger tegen je zei, handjes op je rug.
Niks aanraken?
Ja. Terwijl het eigenlijk veel leuker is om om hard op te praten. Gewoon zoals wij nu een gesprek hebben, om dat ook in een museum te doen.
Hmm.
En dan gewoon ook te twijfelen van, vind ik dit vet? Vind ik dit lelijk? Ja, dat vind ik wel.
Ja.
Dat vind ik wel een goed ding. En dat lukt in een museum vaak minder goed dan in de publieke ruimte.
Het vraagt ook een ander soort werk, denk ik. Tenminste, ik heb altijd het idee inderdaad, dat ik herken wat je zegt, die plechtigheid. Dan ga je toch bestuderen. Je gaat dan iets heel serieus nemen en daar echt de tijd voor nemen.
Ja.
Terwijl in de openbare ruimte moet het je misschien, concurreert het met verkeersborden, met fietsers die voorbij komen.
Mm-hmm.
Moet het je meteen grijpen, denk ik.
Ja, als het echt als kunstwerk dient wel of zo. En ik denk dat het ook, ik vind het ook wel fascinerend. Sommige dingen in de openbare ruimte zijn voor mij echt een kunstwerk. Ik heb legio foto's van dingen die ik zie in de open, die me opvallen, zeg maar, van soort van installaties van hekwerken die achtergelaten zijn of zo. Ik vind het heerlijk om rond te kijken eigenlijk, gewoon buiten ook.
Je ziet veel kunstwerken die niet bedoeld zijn als kunstwerken.
Ja. Voor mij is dat wel, zijn dat wel kunstwerken.
Noem nog eens een voorbeeld, dus hekwerken die gestapeld
zijn. Even denken hoor, wat is het laatste? Nou, ik ben een goede vriend van mij en ontwerper Nick Dijsselbloem, sturen wij foto's naar elkaar toe. Dat doen we denk ik al zo'n 8 jaar of zo. Van dit soort dingen die we zien, dus een serie hekwerken of verkeersborden die verkeerd staan. Of ik heb een tijdje in Barcelona gewoond en daar zijn ze veel minder rigide in wat ze doen op straat. Dus als er hek of werkzaamheden zijn, dan zetten ze gewoon even wat hekken omheen. En dan kijken we wel later een keer naar wat we ermee doen. En dan staan er zo 3 gele hekken om, weet ik veel, een losliggende steen. En dat staat er dan een half jaar of zo. Ja, dat vind ik een goede installatie.
Waarom eigenlijk?
waarom een goede installatie? Nou, omdat eigenlijk iedereen gaat ermee om. Oké, nou staat hier een hekwerk. Dan moeten we er omheen lopen. En dat doet iedereen netjes. Maar dan kan dat prima blijven staan. Omdat er een hekje omheen staat eigenlijk.
Ja.
En het doet niet zoveel, maar het begeleidt wel mensen eromheen, zeg maar. En ja, ik kan me daar wel om fascineren wat daar gebeurt.
Is wat jij wil maken in de openbare ruimte vergelijkbaar met zoiets wat eigenlijk heel vanzelfsprekend is, of voor iedereen vanzelfsprekend?
Mm-hmm. Ja, ik gebruik wel altijd voorwerpen die voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Veel kunststofmaterialen, objecten van plastic. Er zit een soort herkenbaarheid in voor iedereen. Dus een gieter of zo van de bouwmarkt. Ja, bijna iedereen heeft, met een tuin heeft wel zo'n gieter, zo'n groene.
Ja, daar heb je dan een fontein van gemaakt, bijvoorbeeld in de voortuin. Hè? Klopt, ja. De vorm van een fontein in ieder geval. Ja.
Dat soort elementen dat je eigenlijk denkt, oh, ik herken dit. Maar het is zichtbaar anders dan dat je het eigenlijk herkent.
Ja.
En dat vind ik wel belangrijk als het gaat om, in ieder geval mijn eigen werk in de openbare ruimte, dat het wel die trigger heeft om herkenbaar te zijn voor iedereen.
Moet niet wegvallen.
Nou, herkenbaar in de zin dat je denkt te herkennen wat je ziet. Dus je denkt, ik zie een serie gieters. Oh, het ziet er eigenlijk anders uit dan ik normaal gieters zie. Of ik zie wat parasols. Oh, wacht, dat zijn eigenlijk helemaal, dat is een tol geworden. In die herkenbaarheid, zeg maar. Dus niet zozeer in het opvallen, in het grootste gebaar, maar ook in het gebruik van mijn materiaal.
Ja, dus de herkenbaarheid is eigenlijk de vertrouwelijkheid met de objecten. Dat is de eerste stap. Wat jij
betreft. Vertrouwelijkheid is wel een mooi woord daarvoor. Ja.
Dan heb je dus die openbare ruimte. Nou, daar komen we dadelijk nog op. Dus iedereen vindt daar iets van. Hè? Zelfs voordat er iets mee gebeurd is. Mm-hmm. Maar wat zijn de voorwaarden waarmee je werkt? Hoe heb je dat gedefinieerd? Want je hebt te maken met weer. Je hebt te maken met mensen. Je hebt te maken met vergunningen.
Mm-hmm.
Onder welke omstandigheden gedijt het werk het best?
Lastig om te zeggen, omdat sinds 2 jaar doe ik eigenlijk een stuk minder in de openbare ruimte. Nog wel een aantal projecten lopen, maar dat zijn wat grotere. Ik heb een aantal projecten ook afgezegd in de openbare ruimte, omdat de projecten te groot werden eigenlijk voor mij. Ik had er gewoon geen behoefte meer aan. Ik heb 2 jaar geleden een burn-out gehad, omdat ik merkte dat die openbare ruimte is zo'n geregel. Je bent op een gegeven moment meer een projectmanager dan kunstenaar.
Ja.
En toen 2 jaar geleden tijdens mijn burn-out heb ik echt alles stilgezet. Niks meer gedaan. En nu langzaamaan weer gewoon wat dingen voor mezelf aan het maken. Dus veel meer mijn atelier, veel meer voor mezelf. En veel minder in die publieke ruimte eigenlijk.
Dus die heeft je een beetje genekt eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, best wel. Ja, maar het is super heftig eigenlijk.
Schets het eens aan de hand van een project. Wat maak je allemaal mee?
Nou, het was tweeledig. Ik werkte toen de tijd ook bij een organisatie in Breda waarmee we muurschildering maakten, Blindhouse Gallery. Dus ik was daar een aantal dagen in de week bezig met het realiseren van kunstwerk in de openbare ruimte en ook voor mezelf. Maar wat ik net, eigenlijk waar ik mee begon, dat ik het super belangrijk vind dat iedereen er wat van vindt, dat maakt het ook super lastig. Want daadwerkelijk, iedereen vindt er wat van. En vaak komt een organisatie, zulke projecten komen vaak vanuit organisaties. En die willen dan 9 van de 10 keer toch een soort van cohesie in een wijk creëren. Mm. Nou sla ik wel al die projecten even over een kam en sla ik het heel plat. Maar dat is 9 van de 10 keer toch wel waar het op neerkomt.
Participatie.
Ja, precies. En de buurt moet met elkaar het allemaal leuk gaan vinden. Ja, soms heeft de buurt het gewoon niet leuk met elkaar. En dan sta je daar als kunstenaar met een doelstelling vanuit een opdrachtgever om die cohesie te komen brengen. En ik vind dat niet mijn rol als kunstenaar. Er zijn kunstenaars die dat wel doen en die dat supergoed doen. Maar voor mij werkt dat absoluut niet.
Ja, en waar zit je dan tussen inderdaad? Heb je letterlijk dan te maken met buurtbewoners die elkaar niet kunnen uitstaan? Of?
Dat kan. Dat zit wel voornamelijk in grotere projecten. Maar ik denk dat het voornamelijk is dat er een groot verschil zit tussen. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor dit soort projecten in openbare ruimte voornamelijk liggen bij opdrachtgevers en goed opdrachtgeverschap. En dat er een kanteling gekomen is in de beeldende kunst in de openbare ruimte, waarbij die kunstenaar veel meer die verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Of waar die in ieder geval komt te liggen. En daar ben ik het niet mee eens.
Hmm. En waar zit je schetsen de situatie waar je dan in zit? Inderdaad, dus zeg een woningbouw zegt, oké, we willen een schildering of een muurschildering en doe het maar met de wijk. Succes.
Ik probeer even aan de hand van een project. Nou, dat project in Zoetermeer is een goed voorbeeld, wat je in het begin al als intro schetste. Dat was een project voor de organisatie tegen eenzaamheid. Of voor eenzaamheid, heet het volgens mij. Nou, in ieder geval. Het ging over eenzaamheid in ieder geval. Ja. En ze waren super meedenkend. En dat niet het een project moest worden waarbij je eenzaamheid ging bestrijden. Want het was een interventieproject van een paar weken eigenlijk. En het budget was ook voor een paar weken maar toegankelijk, zeg maar. Dus je kon niet zo heel veel. En ja, ga dan maar eens in één wijk eenzaamheid als thema bestrijden of daar iets mee doen.
Ja.
En toen heb ik gekozen om mezelf als buitenstaander in die wijk te mengen. Ik dacht, ja, als ik iets tegen eens of iets met het thema eenzaamheid wil doen, ik kom nooit meer in deze wijk waarschijnlijk in Zoetermeer. Dus deze mensen hebben mij eigenlijk helemaal niet nodig. Dus heb ik mezelf, soort van, wat je wel ziet is dat als je een groep samen laat smelten, dat je gewoon een gezamenlijke vijand nodig hebt. En die rol heb ik toen op me genomen. Dit was wel net voor mijn burn-out trouwens. Ik weet niet of het met elkaar te maken had. Maar ja, dat was wel super heftig. Ja. Ja. Ik zou het echt niet nog een keer doen.
Dus nee. Je hebt een soort groepspsychologie toegepast waarbij je dacht, ik ben de vreemde indringer.
Ja.
Mij mogen ze haten. En dan hebben ze een band samen.
Ja, en ik weet niet of dat gelukt is hoor. Het was niet per se mijn doel om die band te schetsen. Maar ik was gewoon super benieuwd naar wat... ik heb... Nou, wel een aantal keer permanente werk in de openbare ruimte gemaakt, maar niet op de specifieke manier zoals dat soort van hoort, tussen haakjes. Dus ik was gewoon heel benieuwd hoe dat voorproces zou gaan zonder het daadwerkelijk realiseren.
Ja, hoe ben je te werk gegaan?
Ik heb een Photoshop, een schetsontwerp gemaakt van een 6 meter hoge Dixie dus. En ik dacht, nou, die moet dan een mooie plek krijgen in dat park. Nou, dat leek me wel vet. En die Dixie hing een beetje voorover als groot symbool voor eenzaamheid.
Trieste Dixie. Was
ja, inderdaad. Want Dixie sta je altijd alleen in. En ja, het is best een sneu ding eigenlijk. Maar ja. Wel weer terug naar die openbare ruimte. Ik vind het een super fascinerend object, zeg maar. Wat gewoon ergens staat en waar we met z'n allen van accepteren. Nou, als dit er staat, dan zal dat wel nodig zijn. Dus dan hoeven we daar verder niks, hoeven niet naar om te kijken. Dat staat er gewoon.
Ja.
Maar
ja,
stel je voor als die 6 meter hoog is en in je park in een vijver staat. Ja, dan opeens vindt wel iedereen er wat van. Ja, dat bleek wel.
Kreeg je voor reacties?
Ja, van alles. Ik heb uiteindelijk voor dit werk gekozen om Facebook als platform te gebruiken. Om het te introduceren binnen die wijk. En dat was een Facebookgroep van die wijk die open stond, zeg maar. Daar heb ik dat bericht in geplaatst van, nou, ik heb dit werk bedacht voor in jullie park. Het is fictief, dat stond erbij. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en ook wat jullie er anders aan zouden doen. En ik heb uiteindelijk 200 reacties gehad binnen een week. En ik heb op al die reacties persoonlijk gereageerd ook. En wat daar gebeurde was super raar. Nou, alle eerste reacties waren super heftig. Van laat die gast lekker in zijn eigen voortuin zetten. Tot kan die lekker afsterven en dit soort geld kan beter naar andere dingen toe. Dat mijn broer op een gegeven moment mij belde ook van, ja, wat zeggen ze allemaal tegen mijn broertje? Dus dat liep wel hoog op, zeg maar. Maar door op elke reactie persoonlijk te reageren, waren er toch best wel veel mensen die subtieler werden, waardoor het gesprek opener werd. Dus één iemand zei bijvoorbeeld van, nou, kan je niet beter een mooi bronzen beeld hier neerzetten?
Want je vroeg, wat zou je dan doen?
Ja, 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 precies.
Dank
ja.
voor je reactie. Ja. Wat zou je dan doen?
Ja, nou, het was echt een open vraag, zeg maar. Maar omdat, nou, natuurlijk, ik gebruik het medium Facebook en het gaat over kunst en openbare ruimte en daar vindt iedereen wat van. Dus krijg je die heftige reacties waarvan ik ook echt daadwerkelijk denk dat het een meerwaarde is van die publieke ruimte.
Om te weten hoe erop gereageerd wordt, bedoel je?
Ja, maar ook om die vrijheid te bieden van je mag er echt heus wel wat van vinden. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En doordat ik was erop voorbereid dat dit zou gaan komen, kon ik het ook wel buiten mezelf zetten, zeg maar, emotioneel gezien. Ik was hier wel op voorbereid.
Ja, en je zei de gesprekken werden redelijker eigenlijk naarmate ze langer
duurden. Ja, zelfs superleuk eigenlijk. Een vrouw die vroeg van, nou, ik had eigenlijk liever een soort fontein met bloemen of zo. En toen had ik daar, dus ik terug naar Photoshop en een fontein met bloemen erin geschetst, waar een soort van bloemen uit die fontein kwamen. Toen, oh, ik had het toch anders gedacht. Meer een soort van douche, dat het van boven zou komen. Nou, dat gemaakt. En zo'n wisselwerking. En dan opeens gaat het over, oh, maar wat vind ik mooi? Wat is kunst eigenlijk? En wat zou ik willen toevoegen in deze plek?
Ja.
En dan opeens heb je een superleuk gesprek met die mensen.
En dat is dan participatie die blijkbaar wel werkt.
Ja.
Dus die niet opgelegd is, maar die gewoon ontstaat.
Ja, die is omdat je gewoon in gesprek bent met elkaar. En ergens ook de ruimte voelt om er iets van te mogen vinden.
Een van de reacties was volgens mij de ego van de kunstenaar die komt hier iets neerzetten. Vooral voor zichzelf en niet voor ons.
Ja.
Dat vond ik wel een interessante, wat je natuurlijk vaak hoort bij kunst in de openbare ruimte. Mm-hmm. Hoe kijk je daarnaar?
Dat is denk ik, ja. Voor mij is het tweeledig. Ik kijk denk met twee brillen, omdat ik ook dus voor als opdrachtgever semi in de openbare ruimte heb gewerkt, zeg maar. En mijn eigen werk is wel echt anders dan wat ik zou doen als opdrachtgever. Dus dat vind ik. Ja.
Waar zit het verschil?
Nou, dat ik in mijn eigen werk dus, nou, wat ik net zei, dat ik veel meer in mijn studio werk nu. Vanuit mijn atelier dingen maak. En wel meer dingen maak waar ik zelf zin in heb.
Ja.
Dus zeker een stuk egocentrischer.
Ja.
Dus als ik nu een project in de openbare ruimte nog zou doen, dan zou dat veel meer voor mij zijn dan voor die buurtbewoners. Maar meer omdat ik niet vind dat ik. Hoe zeg ik dat? Ik ben kunstenaar geworden omdat ik wel gewoon stront eigenwijs ben. En niet omdat ik anderen wil helpen. Dat klinkt echt heel egocentrisch, maar dat is wel hoe het zit. Ik vind het superleuk om hele rare dingen te maken. En als iemand anders het niet leuk vindt, dan kan ik me heel goed voorstellen. En dat is voor mij de reden om een stap terug te doen uit die publieke ruimte ook.
Ja, want vind je dat je met die eigenwijze houding de openbare ruimte in mag? Mag je zeggen, oké, ik ga dit beeld maken.
Mm-hmm.
Blijkbaar is er een opdrachtgever die het goed vindt. Dus dikke vinger aan de bewoners.
Mm-hmm. In zekere zin ja. Ja, in zekere zin wel. Maar dat is een ander probleem met die openbare ruimte, is dat het vaak permanent is. Dus ik heb een keer een opdracht gehad voor een muurschildering bij een bedrijf. En toen deed ik nog best wel veel van dat soort klusjes erbij. En die vroegen mij van, nou, we willen een schildering, dat moet gaan over wat wij hier allemaal doen in het bedrijf. En ik kreeg echt een hele waslijst en wat er allemaal. Dat was een muur van 3 bij 2,5, zeg maar. En daar moest alles in. En toen dacht ik, ja, shit, hé. Hoe ga ik dat doen? Want 1, dat wil ik niet. 2, het wordt er niet beter van. Dus ik moet iets verzinnen. En toen heb ik bedacht, ik zeg, nou, oké, ik wil best een muurschildering maken voor jullie. Voor dit budget. Maar dan maak ik er niet 1, maar dan maak ik er 2. En dan maak ik er 1 dit jaar. Op basis van inspiratie die ik haal uit jullie werkzaamheden. En dan maak ik volgend jaar een andere. Op basis van inspiratie die ik haal uit jullie werkzaamheden op dat moment. En dan kijken we dan wel of we dit misschien wel voort willen zetten. En toen opeens ontstond er een soort van open ruimte van, oh ja, dat is eigenlijk best interessant. Want dan is het niet meer permanent. Dan is er volgend jaar gewoon iets anders. En nou, die tweede muurschildering, die staat er al, denk ik, 8, 9 jaar.
Dus de druk is er eigenlijk af,
ja.
Van tevoren in ieder geval.
Daar hangt niet meer zoveel vanaf. En, ja. En dat is super belangrijk, denk ik, om die druk van de ketel af te halen. Van, oh shit, kijken we hier voor de volgende 10 jaar naar.
Ja.
Ja of nee.
Maar in het geval nog even van die vijver in Zoetermeer. Wat nou als de politiek zegt, oké, we hebben daar geld voor. Bestemmingsplan is geregeld. Er komt daar een werk.
Mm-hmm.
Wanneer vind jij het nog ethisch om dat werk te plaatsen? Met zeg maar hoeveel tegenstand van de buurt zou je willen accepteren? Waar ligt die grens?
Waar ligt die grens? Ja, voor mij ligt die grens nu eigenlijk al dat ik. Ik zou die opdracht dus als kunstenaar nu niet aannemen.
Ja.
Zelfs. Dat ik daar gewoon op dit moment geen behoefte aan heb. Om in een project mee te doen waarvan je weet, daar gaat tegenstand zijn. En, maar dat gaat veel meer over mij en mijn eigen mentale welzijn dan over dat project. En daar ben ik wel veel meer achter dat. Ik had voorheen echt een drang van ik moet presteren, ik moet grote projecten doen en. Ik kom net van de academie af. Ja, ik ga mezelf bewijzen. Ja, daar ben ik wel klaar mee. Dat hoeft niet meer. Dus hoef ik dat soort projecten eigenlijk ook niet meer zo nodig te doen.
Want die gaan in de grote mate over ego, denk je. Iets neerzetten in een vijver waar iedereen naar kijkt.
Ja, en je moet los van of je dat wil of niet, word je in een rol geduwd waarbij je jezelf moet verantwoorden de hele tijd.
Ja.
En ik denk dat een van de beste eigenschappen van een kunstenaar is dat je niet altijd hoeft te verantwoorden waarom je iets doet.
Dat maakt het interessant.
Ja, dat is super spannend. Vrijheid. Dat je iets maakt en denkt, wat de fuck is dit? Ik snap niet waarom ik dit maak en dat is oké.
Ja. En waarom is het dan zo moeilijk om die waarde? Want volgens mij zijn alle kunstliefhebbers het daarover eens. Dat is belangrijk in de kunst. Hè? Ja. En je hoeft niet te weten wat je maakt inderdaad. Er zit een soort magie in of nou, hoe je het wil noemen.
Mm-hmm.
Waarom lukt het dan niet om dat uit te leggen aan die mensen in die Facebookgroep? De waarde daarvan.
Ja, ik denk dat die mensen gewoon met hele andere dingen bezig zijn.
Hmm.
En dat is prima, eigenlijk. Ja.
En jij zegt eigenlijk, ik wil die advocaat niet zijn voor de kunsten. Ik heb er helemaal geen zin in.
Nee, op dit moment overtuigen. Niet. Nee. Misschien over 10 jaar weer wel, hoor. Dat zou best kunnen, maar op dit moment niet.
Ja.
Ik heb die drang wel heel lang gehad. Maar ik vind het nog steeds super belangrijk dat er wel kunst zichtbaar is in de openbare ruimte. Maar ik zie gewoon dat het een kant op gaat waarbij het veel meer gaat om dat het maar voor iedereen leuk is, dan dat er daadwerkelijk een kwalitatief goed kunstwerk komt te staan.
Hmm. Want dat is niet hetzelfde. Blijkbaar.
Kan wel. Maar dat ligt aan het opdrachtgeverschap voornamelijk. Dus als de vraag is van het moet voor iedereen leuk zijn en dat het schetsontwerp 9 van 10 keer aangepast moet worden tot wanneer het leuk is. Kijk, je kan ook iets maken en dan misschien is het over 10 jaar wel leuk, maar nu nog niet.
Zijn er voorbeelden van, denk je?
Ja, je hebt het werk, die kabouter in Rotterdam.
Ah, van, de Bidplug.
Ja,
van McCarthy.
Ja, inderdaad. Dat is een supergoed voorbeeld daarvan. Toen dat geplaatst werd, was niemand er echt mee eens. En moet je nu eens zien, het is de mascotte van die regio.
Yeah.
Ja, dat is geweldig. Maar dat kan je van tevoren niet bedenken.
Dat betekent dat je door die tegenstand heen moet beuken.
Ja, dat kost wel. Ja, precies. Ja.
En daar moet je dus zin in hebben en energie voor hebben.
Ja.
Om die klappen op te vangen.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, dan moet je mentaal wel een stuk weerbaarder zijn dan ik toen de tijd was in ieder geval. Net van de academie af.
Ja.
Ja.
Bij lang niet al je werken, denk ik, is die weerstand er geweest. Bijvoorbeeld de parasols of de tollen die je neerlegt in Nijmegen, in het Valkhofpark. Dat was ook een interessante context. Je verandert eigenlijk die overblijfselen van een soort 19e eeuws kerkgebouwtje. Een soort ruïne is dat, geloof ik, in een speelplaats. Ineens is dat een plek waar je kan tollen, maar dan levensgroot. Eigenlijk ontheilig je daarmee misschien een beetje dat monument. Of ontheilig klinkt heel zwaar, maar je maakt het wat lichter.
Ja, klopt. Het is draagzamer.
Ja.
Ja. Oh, dit kan ook best iets anders zijn. Dat vind ik wel dat spannend.
Ja.
Als iets... Als je denkt dat je ziet wat je ziet, maar het is het niet.
Ja, maar... Want er staat een keurig hekje omheen. Dus dan ga je inderdaad braaf met je handen op je rug naar staan kijken. Ja, zo, oh, dit
mooi. Wat zou hier allemaal gebeurd zijn? Nou, boepoe.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, zou je ook wel gewoon supergrote tolle wedstrijden in kunnen houden.
Ja.
Ja.
En bij de borden, de caution work in progress borden. Hoe heb je die aangepakt? Want die ging als een zwerm eigenlijk door de hele stad. Hè? Die markeerde soms plekken waar eigenlijk niks te zien was.
Ja, er was dat heb ik 1 of 2 dagen gedaan volgens mij. Was meer bijna een soort performatief. Dat was in een wijk in Breda. En daar werd superveel verbouwd toen de tijd. En heel die wijk was op schop en overal was het afgezet of wat dan ook. Dat is een soort van gebied wat ik spannend vind. Want dan gebeurt er iets, dan verandert er iets. En dan dacht ik, laat ik dan ook daar iets mee doen. Dus toen heb ik die borden gekocht en ben ik die ergens gaan positioneren als soort van opstapeling, als kaartenhuis. Laten staan en met een bakfiets had ik meegenomen en met de bakfiets de andere kant op van de wijk. Nou, daar een nieuwe stapeling maken en dan weer terugfietsen en oh shit, alles gevallen. Het was een soort super klungelig... klungelige performatieve werkzaamheden of zo. Oh ja, pas op, je wordt gewerkt, maar eigenlijk verandert er niet zoveel. Dus ook weer die tijdelijkheid erin te houden, zeg maar van, het hoeft allemaal niet zo zwaar. Ook al is er verandering, verandering is best leuk soms.
Ja, precies. Ja. Dus het ging om, inderdaad om het karakter van de verandering te benadrukken.
Ja.
En bij hoeveel borden pikken mensen het niet meer? Heb je daar een idee van? Bij hoeveel van die borden denken mensen, wacht even, dit zijn geen werkzaamheden.
Daar hangen een paar voorwaarden aan, denk ik. Dus niet alleen het aantal borden, maar ook de opstelling. En de tijd. Dus er zitten best wel wat voorwaarden aan van wanneer dat nog gepikt wordt. Of de plek ook, want ik weet dat het aantal voor de was een kleine winkelstraat daar. Ja, daar komen winkeliers, komen dus sneller bijvoorbeeld naar buiten. Van, wat gebeurt hier? Voor mijn winkel.
Ah, die voelen het eigenaarschap van die openbare ruimte.
Ja, die, op een gegeven moment kwam er één winkelier, die kwam wel naar buiten even spieken of zo. Hij zei niks, maar hij kwam wel even spieken. Ja, dus dat, die beweging die erin zit, van dat ook weer weghalen of zo, dat maakt dat sommige vrouwtjes achter een gordijntje zo even kijken. Oh, hij is weer aan het weghalen, het is oké.
Okay. Ja.
Maar ik hoorde later van een vriend van mij die in die wijk woont, dat toch wel een soort van opgevallen is. Maar niet heel groot. En dat is een gebied waar ik wel graag zit. Dus dan van, ja, wat gebeurde er eigenlijk vorige week met al die bordjes in de wijk? Dat je het wel nog ergens in je achterhoofd zit, maar eigenlijk niet te veel uitmaakt wat er nou eigenlijk gebeurd is.
Ja. Ja. En waarom is dat precies de spanning, de goede balans?
Nou, ik denk, voor mij zit het daar een soort van plezierigheid in die het niet weten ook. Dus van, oh ja, er is iets gebeurd, het is ook weer weg, dus op zich is dat niet zo'n ramp. Dat je meer vrijheid kan voelen om te denken van ja, wat was dat voor iets raars? Of zo. Een soort van, misschien ook wel dat gevoel wat ik zelf heb als ik af en toe door een stad rij of fiets of zo. Ja, wat gebeurt hier voor iets raars? En dan weer doorfiets.
Ja. Ja. En wat doet dat dan met jou als je inderdaad een soort van die glitch even merkt van die openbare ruimte? Wat sta je dan zelf op scherp of wat gebeurt er?
Ja, ik ben wel gefascineerd door sommige dingen die ik zie in de openbare ruimte. En denk ik, oh, dat is wel. Toen ik net hierheen reed in de auto, ik ben op het moment helemaal gefascineerd door vrachtwagens. Hoe zij eruit zien allemaal. En als ze af en toe objecten mee vervoeren. En dan net op de auto hier naartoe. Toen lag er een of ander groot geel, echt felgeel metalen ding. En het was file, dus ik zat er best wel naast. En ik heb echt, nou, denk ik, 5 minuten wel zitten kijken, wat zou dit zijn? Of toen dacht ik, nou, het zou ook best wel gewoon een goed, met vrachtwagen en al, een goed sculptuur zijn. Als dingen op
waarom
zich.
Dan? Wat is ja, een goed sculptuur in de overheid? Het ziet er vet uit.
Ja, okay. Het ziet er gewoon echt vet uit. Ja, het is gewoon, ik denk, ah, wat gebeurt hier? Een goede kleurencombinatie, goede combinatie van materialen. Er gebeurt iets super interessants waar ik niet helemaal mijn vinger op kan leggen. Maar het is wel gewoon, het is gewoon vet. Ja.
En dat is wat je zoekt in de openbare ruimte. Dus die herkenbaarheid die mm-hmm. er is, hè, waar je mee begon. Maar ook iets wat totaal onherkenbaar is. Of wat de boel scheef zet.
Ja, klopt, ja. Ja, dat je ziet van, ja, dit is wel een metalen ding. En dit is geel, dus dat zal waarschijnlijk voor een kraan of zo zijn. Dat je wel denkt van, ah, ja, ik snap wel. Maar eigenlijk als je goed kijkt, snap je er helemaal geen ene reet van hoe dat werkt.
Ja.
Dat is wel spannend.
Je bent als graffiti artist ooit de straten opgegaan.
Ja.
Zit er een parallel tussen dat gebruik van de openbare ruimte en wat je later bent gaan doen?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik heb dat echt maar heel kort gedaan, hoor. Daarna ben ik veel meer soort van muurschilderingen in opdracht en dat soort dingen gaan maken. Dan echt de graffiti wereld.
Waarom de overstap?
Dat die wereld helemaal niet leuk is. Mensen zijn echt zeer onaardig.
Oh ja?
Ja, ja, het is verschrikkelijk. Ja.
Hoezo? Ja,
er zitten allemaal ongeschreven regels aan. Je mag niet daar schilderen, want dan heeft die al geschilderd. En dan, nou ja, je moet je met van alles rekening mee houden. Dus daar was ik heel snel klaar mee. Ik dacht, ja, ik wil gewoon vette dingen maken. En of dat nou. En toen de tijd wilde ik dat gewoon heel groot buiten maken. Dus de hele graffiti scene ben ik toen wel snel.
Oh ja, dus niet als een dief in de nacht.
Ik heb dat wel gedaan, maar dan krijg je op een gegeven moment appjes van je mag niet daar verven, dan komen we je benen breken. En ik ben hier klaar mee.
Oh,
ja,
wow.
ja.
Dat is heftiger dan wat je op Facebook las.
Ja, dat is wel een stuk heftiger. Ja, ja.
Bij je schetsontwerp.
Ja, dus daar was ik heel snel klaar mee. Ah. Maar ik, ja, wat was het? Dus 12 jaar geleden of zo, 5. Ja. Mm.
Maar waarom is die eer daar dan zo groot? Is dat hetzelfde ego als een kunstenaar die een mega beeld wil neerzetten?
Nou, het is wel leuk om af en toe nog langs je eigen werk te rijden. Dat is wel vet. Dat doe ik ook nog wel eens. Ja. En dan rijd ik door Breda en een aantal muurschilderingen gemaakt. En er staan installaties. En soms denk ik wel, oh ja, shit, dat heb ik gewoon gemaakt. Dat is best vet.
Ja.
Ja, dat is wel een goed gevoel.
Je bepaalt toch waar mensen op een dag naar kijken, zeg maar. Ja. Je bent onderdeel van die omgeving.
Ja.
Wat maak je nu je niet meer in de openbare ruimte zit?
Ik ben nu veel aan het tekenen op mijn iPad. Eigenlijk een van de goedkoopste tekenprogramma's heb ik daarop staan. Waarbij ik met mijn vier kleuren eigenlijk tekeningen... Maar ik ben nu een hele serie telefoontekeningen aan het maken. Waarbij ik als ik met mensen aan het bellen ben... een tekening maak van een soort hekwerk eigenlijk. Waarbij ik dan een streepje blauw zet en dan een streepje rood, een streepje groen, een streepje geel. En dan zo komt dat hele vel vol. En dan ben ik bijvoorbeeld met mijn moeder aan het bellen of zo. En dan maak ik die tekening. Dat is heerlijk.
Klinkt een beetje als doodelen of zo.
Ja, ja, zeker. Sorry, ja,
toch? Ja.
Ja. Ja.
Heeft dat nog met kunst te maken of is het gewoon bezigheid?
Allebei.
Ja?
Ja, ja. Voor mij is dat wel echt een nieuwe stap om... na mijn burn-out een paar jaar geleden... om daadwerkelijk dingen te maken waar ik zelf nog echt plezier uit haal. Want dat was toen de tijd niet meer, zeg maar.
Wat voor effect had het op jou, die burn-out? Wat zit je dan in?
Ik kon niks. 10 minuten buiten wandelen. En ik moest 2 uur bijslapen.
Oh ja.
Dus toen op een gegeven moment... Ik voelde toch een soort van... Ja, dat klinkt super cliché, maar een soort drang om wel dingen te maken... En dan is tekenen is eigenlijk het meest banale ding wat je kan doen, het meest makkelijke. En toen met die iPad, dat maakt het voor mij nog makkelijker, omdat ik dan die 4 kleuren zo super makkelijk op zak heb. En niet steeds een andere stift hoef op te pakken en het dopje erop en dan weer terug te leggen. Dus het is eigenlijk naar een manier op zoek om, terwijl ik fysiek en mentaal niet oké was... wel nog iets te kunnen doen waar ik zelf gewoon plezier uit haalde. En dat zijn die tekeningen geworden.
Daar zit een soort, misschien ook door de kleuren, een soort speelsheid in.
Mm-hmm.
Ik heb ook wel gelezen in recensies over je werk dat het om een soort van uitvergroot speelgoed gaat.
Mm-hmm.
Is dat een compliment of is dat, denk je dan, nou, dan kijk je niet goed genoeg of dat is het niet helemaal?
Ja, ik vind het wel compliment. Sowieso speelsheid zit er, wat ik eerder zei, dat ik in een museum ongemakkelijk word en het liefst lach en praat. Dus dat zit erin, dat ik dat ook echt belangrijk vind, dat ik dat ook in mijn werk heb. Maar die speelsheid is er. Mijn werk maken, het is ook spelen voor mij. Ik ben nu een hele serie aan het maken met tekeningen van tie-raps. Dus een hele slier tie-raps, als je die aan elkaar maakt en dan... dichtmaakt en dan omdraait, dus binnenste buiten, dan heb je een wolk. En daar ben ik gewoon op een gegeven moment achtergekomen, doordat ik, nou, ik had het allemaal tie-raps gehaald in de HEMA. Die verkopen ze daar namelijk in die 4 kleuren. Dan neem ik dat mee, dus dan koop ik gelijk de halve HEMA leeg aan tie-raps. En dan ga ik er gewoon mee zitten klooien op mijn atelier voor een hele middag. Dus dat spelen is voor mij ook super belangrijk, dat mijn werk dat gespeeld gemaakt is ook. En dan opeens draai je dat om en dan een soort kinderlijke verwonderlijkheid van, oh shit, nu is de wolk. Nou, dan kan je daar gewoon dagenlang tekeningen mee maken.
Ja. Is dan jouw idee van wat je kunstenaarschap zou moeten zijn veranderd na die burn-out?
Ja. Ja, dat is wel veranderd.
Hoe zou je dat formuleren?
Dat ik veel bewuster ben geworden dat... hoe zeg ik dat? Dat ik zelf ook best wel plezier erin mag hebben. Eigenlijk, ja.
Het klinkt heel vanzelfsprekend.
ja, klinkt heel logisch. Maar dat was het voor mij op dat moment niet. Nee, omdat het toch gewoon... een super grote drive in mij zat. En die denk ik ook vanuit de kunstwereld echt wel bestaat. Om te presteren.
Ja.
Ja.
Er zijn ontzettend veel kunstenaars die willen allemaal succes.
Ja.
Dus ga er maar aan. Het is een rat race.
Ja, ja, ja. En dan... Ik heb in Breda gestudeerd op Sint Joost. En dat is een academie die denk ik bekend staat om super sociaal te zijn eigenlijk zelfs. Als ik vergelijk met andere academies in het land. En daar heb ik tijdens mijn academietijd juist heel veel moeite mee gehad. Omdat ik zo'n drang voelde om mezelf maar te moeten bewijzen. En dat ik nu na jaren afgestudeerd te zijn merk van, oh ja, ik kan weer projecten met anderen doen ook, zeg maar. Dat ging daarvoor eigenlijk niet, omdat ik bezig was met mezelf te moeten laten zien op de beste manier die ik kan zijn.
Ja.
In plaats van fijn met anderen samenwerken.
En waar kwam dat vandaan, denk je? Is dat iets wat in de kunstwereld zit of zat het vooral in jou?
Beide, denk ik. Ik kom uit een heel klein dorpje, een zeer christelijk dorpje, waarbij het niet heel gebruikelijk is dat je kunstenaar wordt. Dus op sociale gelegenheden is de vraag wel altijd, kan je er al van leven?
Wat een best een denigrerende vraag is eigenlijk.
Ja, best wel, ja. Die vraag krijg ik nog steeds trouwens van bekenden. En ik heb altijd me wel voorgenomen om daar een keer ja op te kunnen gaan antwoorden. Dat was wel het doel, ja.
Ja, dus dan wil je zeggen, oké, ik heb een afwijkend pad gekozen misschien, maar ik ben wel succesvol.
Ja,
dat moest je bewijzen.
Ja, ja.
En succes is dan een groot beeld of financieel succes?
Ja, inderdaad, dat beide laten zien dat je dus dit soort projecten doet. Dat, ja. Dan denken mensen, oh, hij doet veel. Ja, oh, je bent lekker druk, hè? Dat heb ik zo vaak ook vaak gezegd van, ja, ik ben lekker druk. Nou, dat echt, ik zeg tegenwoordig heel vaak van, oh, het is eigenlijk wel lekker rustig.
Ja, ja. Wat een luxe is natuurlijk.
Ja.
Als je daar tevreden mee kunt zijn en je hebt dat.
Ja, precies. Ja, ja, en ik werk daarnaast nu ook nog bij een organisatie in Tilburg, bij Kunstpodium T. En daar heb ik het super erg naar mijn zin. Dat doe ik met heel veel plezier. En dus nee, ik leef niet 100% van mijn eigen kunstenaarspraktijk. En, dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet.
Ja, dat is dus, ja, dat is dus de mythe inderdaad, die misschien best wel voor veel mensen dingen kapot maakt. Of die het zwaar maakt.
Ja, ja.
Dat je alleen meetelt als je het helemaal kunt financieren als vanuit je kunstenaarschap.
Ja, ja, en dat zit denk ik in de kunstsector, maar ook daarbuiten. Dat mensen daar wel verwachtingen van hebben.
En nu? Wat is nu je definitie van succes?
Dat als ik na een werkdag thuis kom en lekker kan eten en een lekker glaasje wijn open kan trekken en een leuke dag heb gehad. Dat is nu, ja.
En is dat al helemaal, dat klinkt heel goed, maar kun je dat al helemaal echt voor jezelf zeggen?
Nee, dat gaat af en toe ook nog hartstikke mis hoor, sowieso.
Want als je dit op verjaardagen zegt, dan hoor je niet dan nog steeds het stemmetje van wat je ooit dacht in je achterhoofd? Als het ook maatschappelijk zo ingebakken is.
Ja, nou, dat op verjaardag komen dat soort gesprekken nog wel eens op of zo. Ik heb wel familieleden die ook nog wel eens zeggen van, nou, als je dood, er zijn een aantal familieleden die van mij wel werk hebben gekocht, schilderij hebben gekocht toen de tijd, jaren geleden toen dat nog veel deed. Die dan toch weer op verjaardagen zijn. En is het dan meer waard? Of nou, als je doodgaat, dan kan ik het echt voor heel veel geld gaan verkopen. Hè? ja, dat is soms wel pijnlijk. Of dat was soms, laat ik het zo, dat was soms wel pijnlijk. Tegenwoordig kan ik er wel meer om lachen. Dat ik denk, ja. Als dat jouw beeld is daarvan.
Nou, dat
mag je dat prima hebben.
Ja. Dat is dus wel een misverstand waarschijnlijk over. Dat zegt over iets over hoe zij naar kunst kijken. Dat het om geld gaat, om status.
Ja. Ja.
Dus we zitten gewoon in een bubbel eigenlijk. Daar komt het op neer.
Kunstbubbel. Wij als kunstsector,
ja,
bedoel je? Ja, ik denk wel dat het een bubbel is. Ja.
Maar in plaats van dat je daartegen wil verdedigen, zeg je nu gewoon, nou prima, als jij er zo naar kijkt, is dat oké.
Ja.
Ik heb
Die bewijsdrang is er wel uit, ja.
Hoe gaat het zich ontwikkelen, denk je? De tie-wraps hebben we dus nu?
Ja, dat is superleuk.
Je doet een muurschilderingen in je atelier?
Ja, klopt.
Zag ik op Instagram?
Ja, die zijn gebaseerd op serie tekeningen, digitale tekeningen.
Zie jij daar een toekomst in de, laten we zeggen, het digitale medium. Want we hebben de mythe van het kunstenaarschap een beetje doorbroken. Het ego van het kunstenaarschap. Er zijn veel kunstenaars, denk ik, die tekenen op een iPad niet echt nog serieus nemen. Die toch het analoge.
Ja.
Is dat de volgende mythe die we aan barrelen kunnen slaan?
Ja, weet ik niet. Want ik kwam er dus achter dat ik eigenlijk zelf ook die tekeningen op mijn iPad nog niet helemaal 100% waardeer. Dus nu uit aan het werken ben als muurschildering en als andere teken. Ik vind het gewoon wel vet dat het zo'n korreligheid die in een roller kan zitten of in een muur, zeg maar. Daar heb ik wel meer waarde aan dan dat het op zo'n schermpje zit, zeg maar.
Ja.
Achter een schermpje, zou ik eigenlijk liever zeggen nog.
Ja, precies. Dus het analoge, het direct effect hebbende.
Ja.
Van iets wat op een muur zit, is interessanter nog.
Ja, zeker voor mij wel, ja. Maar dus kijk, ik ben er zelf nog niet eens.
Nee, precies. Nee, misschien hoeft het ook niet hoor, nee. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel een opvallende ontwikkeling, ja. Het is een prima hulpmiddel. Mm-hmm. Zoals elk medium kun je ermee doen wat je wil. En yeah. kun je het tot grote hoogte brengen, als je het serieus neemt.
Mm-hmm.
Maar dat wordt er niet zoveel gedaan, voor mijn gevoel.
Digitale...
Ja, op een iPad bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
iPad-kunst.
Ja. Nou ja, het is... Ik weet, ik heb al... Dat was een tentoonstelling van David Hockney in het ja. Van Gogh Museum.
Mm-hmm.
Ja. Ik vond het ook niet zo goed eigenlijk. Die...
er lijkt gewoon een goede reden voor te zijn dat niemand het
ja,
doet.
Ja, ik vind zijn werken met verf wel echt een stuk beter.
Ja.
Dus ja, misschien klopt het ook wel.
Waar ben je nog nieuwsgierig naar? Waar denk je dat je over 5 jaar staat?
Over 5 jaar? Waar ik over 5... als het gaat om mijn werk, wat voor werk ik dan zou maken?
Ja, of überhaupt de invulling van je kunstenaarschap?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Op dit moment gaat het best wel goed zoals het gaat. En ik vind het... Ik heb wel meer zin om dingen... toch binnen gesloten muren te doen, tentoonstelling of zo. Dat soort, om wat meer dat vrijere werk wat ik in mijn atelier maak, om dat ook binnen een paar witte muren een keer te kunnen laten zien. Omdat het toch ook een plek is waar je juist wel meer die aandachtigheid kan kijken.
Hmm.
Omdat het voor mij ook persoonlijkere thema's zijn waar ik mee werk.
Zoals?
Nou, meer die thema's in de zin van... die tekeningen zijn ook voor mij in tijden van mijn burn-out... een manier geweest om afleiding te zoeken... om ergens mee bezig te zijn. Dus een hele serie van tekeningen van fietsen. Ik denk dat ik wel 200 fietsen heb getekend. En daar ben ik die muurschildering in mijn atelier nu van aan het maken. Ja, dat is toch een stuk persoonlijker. Dat staat wel dicht bij mij, zeg maar. Dus ik ben daar een stuk kwetsbaarder in.
Ja.
Ja.
Ook omdat die geschiedenis eraan vasthangt...
Ja.
Ze ontstaan zijn in die periode.
Ja. Ja.
Is dat een context die erbij hoort wat jou betreft? Of moet het gewoon op zich worden bekeken? Zeg maar, lees de zaaltekst die ernaast hangt ontstaan in een moeilijke periode?
Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb nu, er staat nu een installatie van mij bij het Stedelijk Museum in Breda. En dat is een serie stoepborden, zijn dat. Met verschillende kleuren allemaal en... Daar had ik het met hun had ik het erover van wat komt in die teksten bij. En toen hebben we uiteindelijk besloten om niet alles aan mijn persoonlijke herinneringen in die tekst te zetten. Om toch een openheid te houden van interpretatie. En dat is wel iets wat ik merkte, wat ik net ook zei, van dat het ook voor mezelf wel leuk moet zijn. Dus niet iedereen hoeft alles te weten.
Ja.
En persoonlijkheid. Ik stop wel eens persoonlijke dingen in een werk die ik gewoon niemand vertel. Dat is wel leuk. Een soort catch voor mezelf of zo. Ja.
En is dat iets waar we naar op zoek moeten gaan? Of zeg je, nou, dat is vooral voor mij bedoeld? En...
Nee, het is eigenlijk vooral voor mij, ja. 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 Ja.
Kan je ook nog voorstellen dat het helemaal digitaal wordt? Of dat je überhaupt de kunstwereld verlaat? Dat je denkt, nou, waarom zou ik mezelf nog kunstenaar noemen?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik altijd wel dingen zal blijven maken. En ook wel altijd mezelf kunstenaar zal blijven noemen dan in die zin.
Mm.
Vind ik ook wel belangrijk dat kunstenaars zichzelf gewoon kunstenaars noemen.
Waarom is dat belangrijk?
Ja, het is misschien niet per se zo'n beschermd beroep als dat je een dokter bent of zo. En als je gewoon dingen maakt waarvan jij denkt, het is vet. Dan mag je best kunstenaar noemen.
Ja.
Ja.
Dus we hoeven niet helemaal met het ego van de kunstenaar af te rekenen. Het hoeft niet helemaal weg.
Nee, zeker niet.
Ja. Wat zit eraan te komen voor je?
Hoe
kunnen we je werk gaan zien?
Wat zit eraan te komen? Ik ben samen met Bo Stokkermans project aan het doen voor Expo Bart. Dat zal in november worden. Dus dat wordt heel leuk. Dat gaat heel erg over tekenen. En Bo tekent ook superveel namelijk. Dus daar heb ik heel veel zin in.
Waar zien we dat?
Bij Expo Bart in Nijmegen.
In Nijmegen, ja.
Ja. En een week eerder of een week later bij Unfair in Amsterdam. Ik weet nog niet wat ik daar ga laten zien, maar daar komt iets.
Er is nog ruimte voor in je atelier om dat te ontwikkelen.
Ja, ja, ja.
Succes daarmee.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er was.
Ja, leuk hier te zijn.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.